Wij willen met elkaar opzoeken de tweede brief van Petrus.
Het derde hoofdstuk.
2 Petrus 3. En daar lezen we 7 versen van. Daar staat boven de dag des Heren. Dit is nu reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden. Om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan het gebod uw apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen die uit en door het water bestaat, dat de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Tot zover. We willen vanmorgen hetzelfde doen als de apostel Petrus en door herinnering in ons wakker houden het plan van God. Dat wij, zoals Petrus zegt, een zuiver besef krijgen. Dat is erg belangrijk. Niet een onzuiver gedachtenwereldje, maar een zuivere gedachtenwereld van de dingen die God met ons voor heeft. Dat wij er dus mee bezig zijn. En God inspireert telkens nieuwe gedachten. Hij schenkt die. En dan neemt hij deze uit het voorstellingsmateriaal dat we hebben uit de Bijbel. En dan weten we dat de Bijbel zegt dat de laatste dagen in het bijzonder moeilijk zullen zijn. Vol occultisme. Bloed en vuur en rookzuilen, zegt dezelfde Petrus. Dat bloed wijst op het geestloze. Op het alleen leven voor de natuurlijke dingen. Waarvan Jezus zei, ze aten, ze dronken en ze namen en gaven ten huwelijk. En het vuur wijst op de demonisering van de wereld. En de rookwalm wijst op het verstikkende, op de adembenemende uitwerking van de leringen van boze geesten die in de kerken en kringen binnensluipen. Maar tezelfde tijd willen we ook in herinnering houden dat de profeten van ouds gezegd hebben, donkerheid en duisternis over de volken, dat is dus het occultisme, de afgoderij, het bezig zijn met de geestenwereld aan de verkeerde zijde, maar over u zal het licht opgaan. Dat is onze zekerheid. Wij gaan de toekomst daarom ook niet angstig tegemoet, maar met blijde vreugde. Wij verwachten dat over ons het licht op zal gaan. Dat de profetie in ons levendig zal zijn. Dat er zullen zijn wonderen voor ons in de hemel. Dat de bouwstenen van Gods tempel gaaf en goed in het gebouw zullen gezet worden. En dat tenslotte de grote zuilen, de pilaren, die het geheel zullen beëindigen, voltooien, zullen geplaatst worden. God zal zijn doel met ons bereiken. En daar gaat het hier bij Petrus om. Het loopt God niet uit de hand. Hij volvoert zijn plan. Zoals Jezus zegt, eerst een halm en dan een aar en dan het volkoren in de aar. Dat is de gang die wij te verwachten hebben. Daarom is het ook zo'n heerlijke toekomst Want als je het volle koren in de aar krijgt, dan moet je geen ontevreden gezicht zetten. Niet waar? Dan past daar geen lang gezicht bij. Maar vooraf wel de waarschuwing, laat je niet met dwaalleraars in. Dat is, als je het vorige hoofdstuk ziet, het opschrift boven de pericoop. Daar staat boven dwaalleraars. Dat is een bijzonder gevaarlijk onderwerp. Dat zijn de mensen die je misleiden in je gedachten. En dan zegt Petrus, denk nu aan die woorden van de profeten. En denk aan de woorden van onze Heer en van de apostelen. Die hebben heilsverwachtingen uitgesproken. Die zeggen, er breekt een nieuwe tijd aan. En onze tijd is vol van gedachtenwerelden. En te midden van al dat turbulente en kokende om ons heen hebben wij een vaste koers. Wij weten dat de nieuwe tijd aangebroken is. Wij spreken werkelijk van een verse en levende weg. Niet maar niet een platgetreden pad van vorige eeuwen. Maar dat wij die hoge weg kunnen begaan. Dat is die verse en levende weg. Een hele aparte weg. Die volkomen verschilt met wat vroeger geleerd is. En met wat vroeger men gedacht heeft. En alles wat tegen die hoge weg ingaat, dat wijzen we daarom ook af. Wij houden dat plan van God vast. Het is ook zo gevaarlijk om je met leringen bezig te houden of mensen telkens weer op te zoeken die deze gedachtenwereld afwijzen en dan van toch te zeggen, ze hebben wel iets goeds, dat zegt men niet van ons, maar dat komt dan, nou ja, er zit toch ook wel wat goeds in. We kunnen dat blaadje toch ook wel verspreiden. Niet waar? Daar kunnen we toch ook wel mee lopen met die gedachtegangen van die en die evangelist, die dit evangelie absoluut niet onderschrijft, zelfs niet kent en tegenstaat. Maar de Heer die roept ons op, omdat wij zoveel meer weten, om dit consequent uit te voeren. Het is niet gemakkelijk, want je hebt de tijdgeest tegen. Het zijn slechts de enkele, zegt de Bijbel, die dit aanvaarden. De kerkgeschiedenis is een bewijs van het verlaten van de hoge weg. Johannes moest in de openbaring reeds neerschrijven, gedenkt dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Je bent weer op de aarde getuimeld en bekeer je en ga weer terug naar het begin. Petrus heeft het hier over spotters. En als wij over spotters denken, dan is er misschien uit Psalm 1, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar die spotters, die zitten, die zijn geen gevaar van ons. De vloekers in de fabriek, niet waar, en de atheïsten in de werkplaats en op het kantoor, die doen ons zoveel niet. Maar het gaat over die spotters die een evangelie verkondigen tegen de gedachtenwereld van de profeten in. Die spotten met het heilsplan. En die zijn voor ons veel gevaarlijker. Dat zijn zij die een evangelie hebben te verkondigen dat ingesteld is op het natuurlijke leven. Dat tegemoet komt aan de begeerte van het vlees. Dat wil zeggen dat een evangelie brengen dat geen rekening houdt en niet uitgaat van de geestelijke mens. Die in de geestelijke wereld leeft. Dat is in de wereld van de geesten. En dat moet je altijd goed zien. Rekent iemand met wat Petrus hier zegt, dat door het woord van God de hemelen er steeds lang zijn. Die hemelen, houdt die er rekening mee? En dat is geen land, de hemelen. Dat is niet op de kaart aan te wijzen. Maar houdt die rekening met de hemelen, dat wil zeggen met die wereld van onzichtbare wezens. Waarin wij ons middenin bevinden. En dan gebruikt hij het meervoud hemelen in dit gedeelte, omdat er een hemel is, omdat er wezens zijn die bij God behoren, het koninkrijk Gods. En er zijn engelen die bij de duivel behoren, het koninkrijk van Satan, en er zijn engelen die bij de dood behoren. En met deze drie hemelen komen wij in de laatste dagen in aanraking, volop. Het een zowel als het ander. Met de hemel van het rijk van Satan, de onzichtbare wereld, En als je de neutrale bladen leest en de weekbladen, dan merk je opeens hoe de mens daarmee bezig is. En dan sta je verrast wat de mensen ook zien in de geestelijke wereld. Ik kreeg maar zo'n libelle toegestuurd en een hele pagina gewijd aan allerlei ervaringen van mensen uit de wereld. Dan zeg je nou, dat mijn oren die tuiten ervan. En aan de andere kant, een wereld van Gods geest in werking. En de Bijbel waarschuwt ons dat wij niet in een evangelie moeten gaan stappen dat met die geestelijke wereld niet te doen heeft. Met ongeestelijke mensen in zee steken. En zo kan het, zo kunnen die mensen het ook niet verdragen dat men als een rechtvaardige leeft. Ze hebben een afkeer van dat woord overwinningsleven. Moet u maar eens opletten. Als je zegt ik wil een overwinningsleven leiden, dan vele christenen die draaien zich om, die willen daar helemaal niet over spreken. Dat zijn de spotters. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat is het evangelie van de spotters. Die spotten met het evangelie van Jezus Christus. Dat is een zuivere spot. Harder kun je dit. Je kunt de Heer niet harder beledigen dan te zeggen, we blijven onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar behoor je tot de kring van spotters waarvan de Bijbel zegt, onder die mensen moet je niet gevonden worden. Met die mensen moet je geen contacten onderhouden. We zijn ontvangen in zonde. We maken onze schuld dagelijks meerder. Weet je waarom? Omdat ze in het heiligdom niet binnengaan zonder besef van kwaad. Dan merk je opeens dat woord spotter dat een veel verfijnder en geraffineerder inhoud heeft. Nou, die ruwe spotter, die halen we er wel uit, die vloeker, die zwetser. Maar die belijdenis van die vrome machten, die niet gegrond is op het woord van God, op dat van de profeten, van de heilige profeten en van het woord van Jezus, waarvan dat uitdrukkelijk zegt, in deze laatste dagen komt de mens Gods tevoorschijn, de geestelijke mens. Wij leven in dat laatste stadium, van de herschepping tot een geestelijk mens. En de spotters loochenen dit proces naar de volmaaktheid. En ze lachen erom. En wij staan er middenin en daarvoor waarschuwt Petrus voor deze dwaalleraars en zegt, heb er geen gemeenschap mee, want ze slepen je mee. Onder de mom van de liefde en je hebt allemaal wel wat, maar er is maar één hoge weg en die ga je of je gaat hem niet. En dan komt smalend de vraag, zegt hij, waar blijft de belofte van zijn komst? Dat gaat hier niet over de wederkomst. Want dat vage begrip van de wederkomst, daar gelooft men wel in. Vanwaar hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is zo'n vastgestelde uitdrukking. Die ondertekent men graag. Dat is zo'n belijdenis die de kerken zondag aan zondag lezen. Maar het gaat hier om wat het woord zegt, de parousia, om de tegenwoordigheid van de Heer. Waarvan Paulus zegt in de 2 Thessalonicense brief, het eerste hoofdstuk, het 10e vers. Het gaat dat de Heer komt om op die dag verheerlijk te worden in alle die tot het geloof gekomen zijn. En in alle heiligen. Maar hoe kan men dat nu geloven als men zegt, wij worden niet van al onze vijanden verlost. Om de Heer te dienen zonder vrezen al de dagen van ons leven. Ja, zegt men, die eerste christengemeente. Dat was al in Petrus dagen zo. Petrus schreef als een oude man. Want in het vorige, in hoofdstuk 1, vers 14 zegt hij, ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Ja, hij schrijft als oude man, hij zegt, ja, men zegt nu al, ja, toen die geest uitgestort werd op de Pinksterdag, toen was het goed. Ja. Ze zeggen, want sedert de vader ontslapen zijn, blijft alles zo. Als het van het begin der schepping af geweest is. Het is een ogenblik goed geweest er in die eerste christengemeente. Dat is ook zo de leer van de meeste evangelische christenen. Het was vroeger zo goed. En nu zitten we in een onttakelde wereld. En het christendom verliest steeds meer zijn kracht en zijn invloed. Ja, maar zegt de Bijbel is niet waar. Ja, dat kan de massa wel zijn. Maar het ware christendom, dat is juist op weg naar de overwinning. Ja, zeg maar nou, maar die eerste christenen zijn al lang ontslapen. En dat ontslapen wijst op dat nieuwtestamentische christenen. Niet dat de Oude Testament ook het woord ontslapen gebruikt. Maar dat ontslapen wordt gebruikt met die parousie, met die komst van Jezus Christus. Die mensen hadden bewust Gods geest ontvangen. Waren vervuld met de Heilige Geest. Nou ja, die mensen zijn al lang dood. Toen was er overwinning in die tijd van de apostelen. Toen gebeurden de grote en grootste dingen. Maar ze zijn ontslapen. En Petrus is een oude man en die gaat ook dadelijk zijn tent afleggen. Nou, dan heb je er weer een minder. Van de oude garde, van de pioniers. Nou, en wat schiet er nou over? Het is een ogenblikje goed geweest, mensen. Dat is eigenlijk de redenering. Zoals in de begintijd was het goed. Daar kun je met een groot verlangen kun je die Bijbel doorlezen. Jongen, jongen, wat gebeurde er toen? Maar nu is alles weer hetzelfde. Er komt toch geen verandering meer. De kerk die heeft er 2000 jaar gezeten. Nou, wat is er dan veranderd op de wereld? We zijn op een boze aarde. En we blijven nog in het bezette gebied. En er verandert niets. Ja, en met dit geloof verandert er ook niets. Dat is logisch. Dat is duidelijk. Er verandert ook niets. En wie dit beweert, zegt Petrus, maakt het woord van God krachteloos. Maar God doet net zoals hij van de schepping afdeed. God rust van zijn werken. Zoals een landman rust van zijn werken. Maar die heeft gezaaid. En wat doet de landman, zegt de Heer, die gaat naar huis. Waarom? Het komt er wel uit. Nou, zo zitten wij in een periode dat wij zeggen, het komt eruit wat er ingebracht is. En heb je leugenleringen, dan komt dat eruit, volop vandaag en de dag. En heb je de waarheid gepredikt, dan komt dat er ook uit. God heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. En dat komt eruit. Waarom? Dat hij het gezegd heeft. Dat is de ware geestelijke mens, die er al uitgekomen is in Jezus Christus. En Jesaja zegt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij nageslacht hebben. Zo zal hij zaad zien. Komt eruit. Dat woord van Jesaja de profeet komt eruit. Jezus Christus zal nageslacht hebben. Zal zaad zien. Er zullen er zijn die hem gelijkvormig zijn. En de verachters van het woord en de spotters van het woord God zeggen, er komt toch niets van terecht. Het is een aflopende zaak. En waarom? Omdat ze geen geestelijk inzicht hebben. Peter zegt, wanneer ze de profetieën maar beter bestudeerden, wanneer ze maar meer aandacht schonken aan het woord van God, zouden ze anders spreken. De hemelen zijn er altijd geweest. Maar willens en wetens bemoeien ze zich niet met die leer. Let erop. Hij gebruikt het woord willens en wetens, ontgaat het hun. Maar je zou zeggen, broer, meer in de liefde. Maar hij zegt, ze willen het niet. Want ze konden het weten. Dit evangelie. Maar ze wijzen het af. Welk evangelie van die hemelen? Die hemelen die zijn er geweest vanaf de schepping. En ze hebben zich er nooit mee ingelaten wat dat eigenlijk zijn, die koninkrijken van God. En het koninkrijk van Satan en het koninkrijk van de dood. Dat bestaat uit onzichtbare wezens. En Jezus Christus bracht hierover een leer. Hij bracht de leer van het koninkrijk der hemelen. Dus van, hij was bezig met al deze drie rijken. Ook Petrus wist ervan. En Johannes wist ervan. En Paulus wist ervan. Want zij hebben dat op betrouwbare wijze doorgegeven. En Paulus schrijft aan de Hebreeën dat wij deelgenoten zijn van de hemelse roeping. En deelgenoot, dat ben je. Hij zegt, je bent deelgenoot. Zo goed als je deelgenoot bent van de opstanding. Zo goed als je deelgenoot bent van het lijden van Christus. Aandeelhouder. God heeft ieder ding in de hemel en op de aarde tot aanzijn geroepen. En elk ding dat hij tot aanzijn geroepen heeft, dat gaat hij ontwikkelen en dat bereikt zijn voltooiing. Dat woord God, zegt Jesaja, keert nooitledig terug, maar het zal doen wat hem behaagt en waartoe hij het gezonden heeft. Die geestelijke mens, die kennis heeft van de hemelen, die wordt, komt tevoorschijn als overwinnaar. Maar het heeft zijn tijd nodig. Waarom blijft die belofte van die rechtvaardige mensen? Maar waar de Bijbel het zo vaak over heeft, over die heilige mensen. Over die mensen die kunnen zeggen, ik ben gelijk aan Jezus. Zijt gij lieden dan volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is. De schepping heeft een doel. En die schepping draait om haar koning. Die draait om de mens. En God laat niet varen het werk van zijn handen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan ons volleinden. Zongen wij vroeger. Dan mogen we nog wel zingen. Psalm 138. Dat is een mooie psalm. Ook de wijs. En dan geeft Petrus het enkele voorbeelden en gedachten dat we zien dat God zijn schepping nooit loslaat. Hij heeft de aarde geschapen uit water. Alles was omringd door water, door de grote vloed. En toen heeft de Heer de scheiding gemaakt tussen de water in het uitspansel en tussen de wateren op aarde. En op een gegeven ogenblik heeft hij die wateren op één punt doen samenkomen en toen kwam het droge tevoorschijn. En toen werd die aarde bewoonbaar. En daar zijn mensen opgekomen. De kroon der schepping. En God wilde dat die mensen geestelijke mensen zouden zijn. Maar we weten het dat de Heer zegt dat de mens enkel vlees was. Ongeestelijk. Hij weigerde geestelijke mensen mens te worden. Hij wandelde naar de begeerte van zijn hart. En God heeft dat tenslotte wel in de gaten van wat er nu is. Kan ik geen geestelijke mensen maken. En ik heb vanmorgen, keek ik eens na in mijn Engelse woordenboek over de schepping en over de tijdperken. En dan staat er dat het eerste tijdperk van Adam tot Noach 5000 jaar duurde. Dat is een tijd. Daar denken we meestal niet aan. Dat tot Noach, men rekent op 5000 jaar. Het boek van over de flood, dat ook in het Nederlands vertaald is, dat spreekt over dat er net zoveel mensen op de aarde wonen als tegenwoordig. En God kon er geen één meer van gebruiken, behalve Noach. God gaf ze prijs aan de machten die ze dienden. De boze had zijn werk zodanig verricht, dat de Heer zegt, nou ga nu maar door. En hij denkt, nu kan ik in één klap heel het werk van God vernietigen. Ik kan mijn verdervend werk nu eens punctueel afmaken. Ik ruim alle mensen op. Nou, dan is het werk God mislukt. Dan is de aarde weg. En alles wat erop is. Want God heeft die watervloed niet gestuurd, maar God heeft de mensheid prijs gegeven. En toen konden de machten hun slag slaan. En wat zegt dan Petrus? Maar de schepping is niet ondergegaan. Het is hem toch nog mislukt. Waarom? Omdat onder al die miljarden mensen er één was die rechtvaardig was en onberispelijk een geestelijk mens. Waar God nog tegen spreken kon. Die nog de gedachte Gods op kon vangen. In het binnenste ingewand, zou de psalmist zeggen. Die in geloof wandelde. Die een rechtvaardig mens was en gerechtigheid predikte door zijn woord en door zijn daad. En deze man heeft de ark gebouwd. Hij was geen scheepsbouwkundige, want hij had nog nooit een schip gezien. Had zelfs nog nooit geen regen gezien. Want er was geen regen op de aarde. Er was alleen maar dauw, staat er. Geen regen was er op de aarde. Niemand kende die catastrofe die op handen was. Die kon men zich zelfs niet voorstellen. Let erop, zo min als wij dat vergaan van vuur kunnen voorstellen, konden die mensen zich het vergaan van de aarde door water niet voorstellen. Dat was zo onzinnig wat deze Noach leerde. Mensen, er komt een tijd dat God de wereld gaat oordelen. Want ze hadden geen regen gekend. Dus er kwam iets over deze aarde, over die mensen, wat nooit geweest was. En we kunnen ook zeggen wat nooit meer zal zijn. Want hij zal niet meer vergaan door water. En dan hoor je de woorden van Jezus zich herhalen later. Een tijd zoals er niet geweest is en meer zal zijn. Nou, dat was voor Noach ook. Hij predikte over een oordeel dat er niet geweest was zo en ook niet meer zou zijn. En Noach was die man van de gerechtigheid. Onder zijn tijdgenoten leefde hij onberispelijk. En de anderen waren verhard, geweldenaars. De Bijbel spreekt van ubermensen uit de voortijd. Genesis 6 vers 4. Door ons vertaald door geweldigen. Niet waar? Wij zouden zeggen een ubermens in het Duits. Iemand die zich boven alles stelt. En Noach gaat in die ark. Met zijn kinderen. Zijn vrouw en zijn kinderen. Ik denk niet dat hij ze erin gesleurd heeft. Of wel? Dat hij zegt tegen zijn kinderen. En je gaat mee. En je mot mee. Want het waren ook al grote jongens. En niet zomaar aan zo'n touwtje. Nee. Ik denk dat ze vrijwillig meegegaan zijn. Hoe hij dat bereikt heeft bij een heel gezin, dat is een groot wonder. Maar ze zullen wel gezegd hebben, zoals laatst iemand toen maar zeggen, ja, maar wie gelooft er nou? Jullie geloven nou dat je bent 0,000%. Niet waar? Ja. En dan in die primitieve boot. Spotters genoeg en lachers bij menigte. Zo is die oude wereld vergaan. Kijk, en dan zit die spotters, die zijn hier al. Nou, die aarde is uit water gekomen. Nou ja, hij is een ogenblik droog geweest. Nou, en nou is hij weer onder. En alles is weg. Ja, ja. Maar die lachers en die spotters, die zijn nu in het dodenrijk. En die hebben daar gezien de grote rechtvaardige waarvan Noach gesproken heeft. En toen hebben ze moeten erkennen, hij had toch gelijk. Die ene man die had toch gelijk. En daardoor heeft God zijn schepping gered. Dat is nou de gedachte, God gaat zijn schepping niet prijsgeven. Wij komen niet om. Maar er is altijd een overblijfsel. Die schepping is behouden. De dieren zijn behouden. De mens is behouden. Doordat er één man was die God kon gebruiken. En dan zegt vers 10 van Petrus. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Dat is in Noach's tijd ook geweest. De aarde en de werken Gods. De mensen en de dieren. En de planten. Ze zijn erop gevonden. Ze zijn allemaal weer teruggekomen. Daarboven op de Ararat kon dat gezegd worden. Toen die aarde droog liep en Noach met al zijn vee en met al die mensen in de ark zat, dan kon die tekst van Petrus gebruikt worden en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Uit dat hoofdstuk 3 vers 10. Merkwaardig, hè? En zo herhaalt zich de geschiedenis. Dat is een mooie uitdrukking, want dat is een Bijbelse gedachte. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer, mensen. Er komen weer mensen op de aarde. Die aarde wordt weer bevolkt. En dan gaan ze een toren bouwen, tot aan de hemel. Dan gaan ze verder met hun zonde dan de mensen van voor de zondvloed. Want als ze die toren tot in de hemel maken, dat wil zeggen dat ze een toren maken waarin ze in die opperzalen, in die bovenste, het gedeelte van die toren, occultisme gingen bedrijven. Met de geestenwereld contact zochten. Afgoderij ontstond. Dat was voor de zondvloed niet geweest. Daar waren het mensen die het natuurlijke leven leiden. Maar in Babel gaan ze het geestelijke leven leiden aan de verkeerde zijde. Dan krijg je het begin van de valse godsdiensten. Voor de zondvloed is er geen godsdienst geweest. Maar na de zondvloed komen de godsdiensten. En dan gaat men die godsdiensten, die gedachtenwerelden over die, met, en die verbinding met die geest, die gaat men bundelen. En zeggen aan alle mensen, diezelfde gedachten en diezelfde verbinding met de geesten. En dan zegt de Heer, en dan zal niets van wat ze denken voor hen onmogelijk zijn. Want met behulp van de boze geesten kunnen die mensen alles realiseren. De grootste wonderen en tekenen. Niets wat ze denken wordt nu voor hun uitvoerbaar. En dan gaat die, en dan is die aarde weer afgeschreven. Kijk, die aarde die was voor de zondvloed al vergaan voordat het water kwam. Voor God was die al afgeschreven. En nu zou dat in verhevigde mate ook het geval zijn bij die toren van Babel. Dat alle mensen zo diep in de afgoderij gezonken waren, in diezelfde valse godsdienst, dat de Heere zegt, nou dan is die weer afgeschreven. Dus, ja, dan moet er een andere Noach komen. Een betere Noach, want Noach die was wel bestand om zijn prediking te brengen onder de goddeloze mensen. Maar er moest nu een mens zijn die ver uitkwam boven die geestelijke wereld. Waardoor de vijand geleid, waardoor de mensen geleid werden door de vijand. En daarom moest er weer een ander geslacht komen. Een geslacht dat God diende. Er moest weer een geslacht zijn dat een betere Noach zou voortbrengen. Een sterkere Noach. Die niet alleen redt van het water, maar die de mens redt uit het vuur. Niet waar? En dan lees je hoe Noach tevoorschijn is gekomen langs een lijn, langs een linie. Je leest Set en Enos en Kenan en Mahalal en dan Henoch, zo'n uitschieter. En dan Methuselah, ook weer een uitschieter. Niet waar? Lamer. En dan tenslotte Lamer krijgt een jongen en die noemt zijn zoon Noach. En hij zegt, en deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op aarde, die door de Heer vervloekt is. Hij zal het doen. Kijk, dan zie je, daar zit er een gedachtenwereld achter. Er komt een verandering. En Noach zal de oplossing geven. En dan staat er, en Noach was een man onberispelijk onder zijn tijdgenoten. Nou, en nu zegt de Heer, ik ga dat maar afremmen, want eerst moet ik dat geslacht bij elkaar vergaderen, dat die ene heerlijke mens, die geestelijke mens tevoorschijn brengt, die groter is dan Noach, om de wereld te redden. En daarom krijg je die spraakverwarring. Dan vallen die godsdiensten uit elkander. Dan worden die godsdiensten elkaar vijandig. Niet waar? Dan is het zo dat die aarde niet één gericht kan zijn tot God, want ze zijn tegen elkander gericht. En zo staat de Mohammedaan tegenover de boeddhist en de boeddhist tegenover de hindoe. Man enzovoort. Ze hebben geen contacten. En dan weet God in deze verwarring, in die Babylonische geestelijke verwarring, weet God zich een volk te vergaderen met die lijn die naar Jezus Christus wijst, die die rechtvaardige op zal leveren. Ja, en dan zoekt God eerst één man, een rechtvaardige Abraham, en dan een geslacht. Moet dat uit die Abraham komen dat niet alleen zondigt, dat niet zondigt, maar ook niet meer occult gebonden is, maar dat de drager is van de gedachte Gods, opdat uw nageslacht de weg des Heren ze bewaren zal door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer aan Abraham kan vervullen alles wat hij hem beloofd heeft. En dan merk je opeens dat geslacht ook weer dreigt onder te gaan. Het moet stuk. Want die mens Gods die mag niet naar voren komen. Die aarde die moet verdorven worden en die moet een prooi worden van de duivel. En dan zal die hem wel vernietigen. Dan blijft er niets over. En zo dreigt dat Israël onder te gaan in Egypte. In de natuurlijke wereld en in de geestelijke wereld. De duivel valt aan door Farao. En wat doet de Heer? Hij gaat dat volk verlossen door het water heen. En dat water dat Farao doet omkomen, het water dat de mensen voor de zondvloed deed omkomen, datzelfde water dat redt Noach, datzelfde water dat redt Mozes met zijn volk. En dan krijg je weer een volk dat achter iemand aangaat. Die kinderen gingen achter hun vader aan. en daardoor werden ze gered. En de vrouw van Noach ging achter haar man aan. En hier gaat een volk achter Mozes aan. En dan is het goed, zolang ze achter Mozes aangaan. En dat volk moest naar Kanaan. Dat volk dat moest naar Kanaan, dat het beeld was van de hemelse gewesten. En weet u hoeveel de Kanaan binnenkwamen van het volk? 2 mensen. 60-plussers. Jozua en Caleb, ja. No? 2. Dat was niet veel. Er waren 1 miljoen mensen die in de woestijn waren. Dat was de rest. En allemaal hebben het niet kunnen bolwerken van dat volk Gods. Ze zijn in de woestijn omgekomen. Waarom? Omdat ze van God afweken. Omdat ze de gedachte Gods loslieten. Ze werden niet vervuld met die gedachte. Wij trekken naar Kanaan en daar ligt onze bestemming. Maar ze waren bezig, ja, met de natuurlijke dingen. Eten en drinken. En zo af en toe eens een dansje, die waren om het gouden kalf. En wat iets meer zei. En een nieuw geslacht gaat door de Jordaan, opnieuw door het water, maar dan langs de ark, het beeld van de geest Gods, en komt in Kanaan. Gedoopt met Gods geest, zouden we zeggen. En wat zegt de Heere dan tot die mensen? Dan zijn ze door het water gegaan. En ze zijn gegaan langs de ark. Ze weten wat de geest betuigt. En de Heer zegt, nou kom je in Kanaan. En het eerste waar je goed in moet prenten, dat je je nooit vermengen moet. Ja. Ze mochten zich onder geen beding vermengen. Ja. Nou, en dat is nu juist wat men tegenwoordig wel doet, vermengen. Nee, achter Jozua aan. En als je, dan ben je bij de afdeling overwinnaars. Maar ze hebben zich vermengd met de Kanaanieten. Ze hebben die afgoden hebben ze gediend. En ze hebben het doel niet bereikt. Ze waren niet vuurvast. Niet bestand tegen het vuur. En wat is, dan het resultaat? Dat ze allemaal naar Babel gevoerd worden. En dan is die cirkel weer rond. Het is in Babel begonnen en het volk God zit in Babel. Niet de geboorteplaats van de afgoderij, geboorteplaats van de leer van de hemelse gewesten aan de verkeerde kant van het koninkrijk van de duivel. Geboorteplaats van het occultisme. Dan eindigt het volk weer in Babel. Dan is die cirkel daar voltooid. En dan zeg je, nou kan God weer niks doen. En dan heeft God, we rempel daar in Babel nog enkele mensen over. En die zijn wel vuurvast. Dat begint al, als je Daniel leest, dan zeggen ze, je kunt doen wat je wil, je kunt ons op de troon zetten naast Nebukadnezar en we kunnen heerschappij voeren, maar we eten van jullie eten niet. En we drinken van jullie wijn niet. We doen niet mee. Waarom niet? Omdat het met afgoderij besmet is. Keihard. Wel bewust gekozen voor de gedachte Gods. Want als je zoiets zegt, als Daniel was nog maar 14 jaar, toen hij dat zei, met zijn vrienden. Ouder was hij niet, dat kun je wel nagaan in welke periode van koningen hij hier geleefd heeft. Hij kan niet ouder dan 14 jaar geweest zijn, dus we eten niet. Je doet maar wat je wil, wij eten niet. We doen niet mee met de wereld. Met die afgodische wereld. Kijk, toen had God toch nog enkele over waar hij mee verder kon trekken. En dat zijn mensen die zijn wel in het vuur geweest. Denk maar aan dat beeld van de jongelingen in de vurige oven. En ze zijn er doorgekomen. Nou ja, ik was daar van dominee Grolle, bekende predikant, die zegt dat bestaat niet, dat je door het vuur kunt komen en niet verbranden. Hij zegt, dat geloven wij niet meer. Ja. Ja. Nou, daar zit je dan, hè. En Daniel is wel onder de wilde dieren geweest, in de leeuwenkuil. In de geestelijke wereld zijn deze mensen in staat geweest om de muilen der leeuwen dicht te sluiten. Dat zijn de beelden. Maar dit waren dus geestelijke mensen, gelovige mensen. En die hebben de weg gebaand dat Israël weer terug kon komen. Een rest is teruggegaan naar een land. Om de belofte te vervullen van de komst van de Messias. Van die ene waar het om ging. Die geestelijke mens. achter Jozua aan en achter Zerubabel aan. Jozua, dat was de hoge priester, en Zerubabel, dat was de man die de tempel weer heeft hersteld met Jozua. En dan staat er, God wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, en de geest van de heel dat volk, en dat was bezig met die tempel en met het doel Gods. En dan zegt de Heer, tot dat overblijfsel, wees sterk. Ik ben met u. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, een ogenblik, nog een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde doen beven, en de zee en het droge doen beven. Ik zal alle volken doen beven, en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, groter dan het ooit geweest is. Dat lees je dan bij de terugkeer. En dat is nog een ogenblik. En dan komt de Christus. Nog een ogenblik en dan komen die rechtvaardigen. En dan beeft dat oude volk en al die oude godsdiensten. En dat gaat onder. Israël gaat onder. Israël wordt afgeschreven. Maar dan heeft God net die ene rechtvaardige eruit gehaald. En met die rechtvaardige... uit de tronk van Izi. En wat staat hij? Dan staat hij weer in het water. Dan staat hij opnieuw in het water. Ja. En dan zegt hij, dat is nodig. Want dan wordt zijn natuurlijk leven, laat hij af en hij gaat over naar de hemelse gewesten. En hij wordt gedoopt met de geest Gods. En als hij gedoopt wordt met de geest Gods, dan staat er, en hij werd weggeleid door de Heilige Geest om verzocht te worden van de duivel. Dan komt de vuurproef. Hij was een rechtvaardige. Hij was waterproef, zouden we zeggen. Maar hij was een rechtvaardige. Hij was niet gebonden aan zonde. En toen kwam de vuurproef, dat hij in de strijd kwam tegen de demonen. Dat is het leven van Jezus. Jezus is als een rechtvaardige gedoopt. En wij? Als wij ons volgende week laten doopen, ben je een rechtvaardige of ben je het niet? Dan ben je precies als Jezus. Ben je ook een rechtvaardige. Je laat je niet dopen als zondaar, maar je laat je dopen omdat je een rechtvaardige bent. Dan kun je zeggen, ik word gedoopt op de wijze zoals Jezus gedoopt werd. Als een rechtvaardige. Want ik geef getuigenis dat ik een rechtvaardige ben door mijn doop. En dat water, dat is een scheiding van het oude leven. Het oude leven gaat onder, het nieuwe leven komt. En dat wordt gevolgd door die doop met de geest in de geestelijke wereld. En zo laten de rechtvaardigen zich scheiden van het oude leven. Zoals Israël, ze werd gescheiden door de Rode Zee. Zoals Noach gescheiden werd van al die ongehoorzamen, want die gingen onder. Hij was gehoorzaam. En dan zegt de profeet... Petrus, daar komt een vuurgloed over deze aarde. De hemel en aarde worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. En dat oordeel begint bij het huis Gods. Dat begon bij Jezus Christus, want hij kwam in het vuur van de beproeving. De duivel heeft het getracht eruit te halen, iets verkeerd, door hem onder pressie te zetten. Door hem aan te vallen in de geest, door hem te verleiden. En nou, het was de tijd. Want hij moest die rechtvaardige zijn die eruit kwam. Gods bedoeling met de mens, die ene mens. En als die ene mens er dan maar uitkomt, dan neemt hij de rest wel mee. Die achter hem aankomt, vrijwillig. Niet erin gesleurd. Jezus sleurt geen mensen mee. Maar hij zegt, volg mij. Vrijwillig. En wat zal het einde zijn van degene die hem ongehoorzaam zijn? Die ongehoorzaam zijn aan dit evangelie, aan die spotters. Paulus waarschuwt de vleeselijke Korintiërs. Hij zegt, denk eraan, je hebt al een fundament. En met dat fundament ben je in water gedoopt en misschien in de geest gedoopt. Maar denk eraan, het zal met vuur beproefd worden. En dan gaat er een hoop verbranden. De dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. Je wordt gered als door vuur heen. Het vuur zal het uitmaken hoe je werk is, hoe je leven is. Hoe je gemeenschap met God is. En zorg ervoor dat je niet schade leidt door het vuur. En dat er misschien alleen het kale fundament overblijft. Laat je hoge roeping niet los. houdt rekening met het doel Gods, de mens Gods, tot alle goed werk volkomen toebereid. En als je dat loslaat, wanneer laat je dat los? In het vuur. Dan kun je er niet meer tegenop. De spotters die spreken niet over een vuurdop en een overwinning. Er zijn twee soorten christenen. Aan de ene kant de christenen die het van de aarde moeten hebben. En die zeggen de aarde gaat onder. Horensie. De overleden planeet aarde. De planeet die aarde heette in de verleden tijd. Die gaat verbrand. Brandend vergaan. Wat, dat staat toch in de Bijbel, brandend vergaan. Dat is zo'n grote spotter. Daar is nou een spotter. Holensie is een spotter van de eerste rang. Maar een vrome spotter. Want die zegt, oh, alles vergaat. Die spreekt dadelijk over een overleden aarde. En wat dan? Nou ja, ja, dan moet God weer opnieuw gaan beginnen. Dan blijft er niks over. Nou, dan moet hij gaan herscheppen. Moet hij weer een aarde gaan maken. Die aarde die vliegt als een atoombom uit elkander. Ja, de planten weg, de dieren weg, de mens weg. Ja. Die houden geen rekening met de zuchtende schepping. En de Bijbel zegt, de schepping zucht als met opgestoken hoofden naar de openbaring van de Zonen Gods. Want die zullen die, dat zijn die Noachs. Die moeten doen het werk van Jezus. Die moeten herstellen. Maar wij zitten niet te kijken tot die aarde uit elkander spat. En zeggen, nou ja, we hebben het wel gezegd. En nou is het gebeurd. Nee, want dat zijn spotters. Waar spotten ze mee? Met de gedachte Gods. En dat is het ergste. En daarvoor zeg ik, Petrus waarschuwt voor dwaalleraars. Voor zulk soort mensen zijn doodgevaarlijk. En als ze dan nog onder je mensen zulke boeken gaan verspreiden, dan zeg je, nou, die mensen die doen, die hebben geen verstand en inzicht in de gedachte Gods. Dan zeg je, zijn die wijzer. Of zijn vijanden van het plan Gods. Een andere groep mensen. Nou, het zijn geestelijke mensen die zeggen dat is een geestelijk vuur. Wij komen volop in de demonische eindtijd. Mensen, er komt een tijd zoals nooit geweest is en nooit zal zijn. En zoals Noach de waterdruppels al zag vallen en toen in de ark ging. Zo zien wij dat die demonen uit de hemel op de aarde komen. De wetteloze geesten. De geestelijke verdrukking. En wat zeggen wij? Gods werk blijft overeind. Prijs Heer. Gods werk blijft overeind. Wij gaan er niet onder. En wij zullen de schepping Gods redden. Want wij zijn mede arbeiders God. God laat ons niet los in de verdrukking. We gaan niet onder. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door het vuur, door de rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als ge door het vuur gaat, zult ge niet verteren en de vlam zal u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israël, uw verlosser. Is dat een gemakkelijk leven? Nee, maar dat had Jezus ook niet. Je komt in dat vuur. Want we staan in de eindtijd. Bloed en vuur en rookzuilen. Daar komt die hele wereld in, daar komen wij ook in. Daar kwam Noach ook in het water en wij komen in het vuur. Wat er nooit geweest is en nooit zijn zal. Maar de aarde en de werken die door God zullen op blijven, die zullen gevonden worden. Dan zeg je, ja, maar waarom nu die ziekte? Omdat die ziektemachten, die willen je lichaam slopen. En wat willen die? Dat je geest eronder gaat. Dat die geest, die willen ze onder druk zetten. Die geest die verzwakt. Dan kun je niet meer geestelijk denken. Ik was van de week bij een zieke. En toen opeens zag ik het. En deze broeder die kon niet meer denken vanwege die medicijnen die zijn geest vertroebelden. Ik zeg, dat had Jezus ook in de gaten. En als Jezus aan het kruis geslagen wordt, dan geven ze hem edik met gal. En dan proeft Jezus en dan zegt hij, nee, dat hoef ik niet. Ik laat mijn geest niet uitschakelen. Ja, heeft hij harder pijn geleden dan zijn twee moordenaars. Hij was ook eerder dood. Ja, dat is niet toevallig. Waarom stierf Jezus eerder dan die moordenaars? Omdat hij het lijden volkomen meemaakte. Maar zijn geest bleef helder. En Jezus weigerde dat. Als hij later die zure wijn drinkt, dan is dat mijn dorst. Maar daar staat niet bij, edik vermengt met gal.
Dat was die soldatenwijn die hij nam op die spons. Maar bij het begin weigert hij elke verdoving zoals men die kruiseling toediende en zei: drink maar een beetje van een goede slok van die edek vermengd met gal. Want nou ja, dan je kan je net zo goed met morfine in laten spuiten of iets anders, dan voel je het niet meer. En Jezus heeft dat geweigerd. En die anderen hebben het niet geweigerd, dus die konden het langer uithouden, want die voelden dat zo niet. Nou ja. Nou, maar dan kun je zien hoe de Heer er zelf tegenover gestaan heeft. Hij had een strijd tegen de machten der duisternis, 100%, en die wilde zijn geest ook nog met die edek en die gal eronder krijgen. Dan merk je opeens, Jezus ziet dat als een aanval op zijn geest. Hij zegt, ik wil met mijn geest wil ik zijn in de dingen mijns vaders. Zo staat er, dan weet de Heere de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Wij gaan door deze vuurgloed heen. En die is op onze geest gericht, hoe dan ook. Maar die wil je geest stuk maken, die wil je geest eronder krijgen. En bij de een komt die zus en bij de ander zo. Nou, laat je geest overeind blijven. En dan hebben wij de belofte, niet waar, wij gaan er doorheen. We gaan door die zee van glas en vuur heen. Ja, er was een zee van water, maar de Bijbel spreekt, de openbaring spreekt van een zee van glas en vuur. En daar trekt Gods volk doorheen. Als overwinnaar. Niet omdat ze niet in die verdrukking komen, maar ze trekken er doorheen. Door een tijd zoals er nooit geweest is en nooit meer zal zijn. En Gods volk blijft dan over. Om wat te doen? Om een nieuwe hemel te scheppen. Want bij die slag van Harmagedon, dan zullen ze die hemel volkomen zuiveren van alle machten der duisternis. Om een nieuwe aarde te scheppen in het duizendjarig rijk. Gods volk blijft over. Met Jezus Christus en alle die hem volgen, zullen wij de schepping herstellen. Dat is onze taak. De hemel zuiveren en de aarde zuiveren. Waarom? Omdat wij door het water en door het vuur gegaan zijn. Nou ja, je zult je keus moeten doen. Ik breng je niet een gemakkelijk evangelie. Ik breng je alleen het evangelie van Jezus Christus. Die zegt, wil je mijn navolger zijn, zul je die weg ook moeten gaan. Dat is nou de hoge weg. Maar als je hem ook bewust gaat, dan zeg je, ik ga niet onder. Ik blijf leven. Ik blijf overwinnen. Achter Jozua aan. Achter Jezus aan. Hebben we onze keus gedaan? Kunnen we ook ons volgende week rustig laten dopen. In water, in de geest, in vuur. En we zullen overwinnen. Amen. Heer, wij danken u dat we een ogenblik stil mochten staan bij uw geweldig woord, Heer. Heer, dat inhoudrijke woord. Heer, het fascineert ons. Heer, het grijpt ons telkens weer opnieuw, Heer. En we willen elkaar opwekken. Kom, ga met mij en doe als ik. Heer, wij willen doen zoals gij het gedaan hebt. We willen gaan zoals gij gegaan zijt. Heer, niet alleen met onze mond, met onze lippen, maar we willen het doen met ons hart, met onze innerlijke mens. Heer, wij willen de wereld verzaken. Een nieuw leven leiden, Heer. Een leven leiden in de geestelijke wereld. Het van bovenuit bezien. We willen hoogvliegers zijn, Heer. Heer, laat ook dit evangelie doorwerken in onze harten. Heer, het is uw woord dat ons herschept. Het is uw woord dat ons wedergeboren doet worden. Tot een nieuwe mens. Heer, en dan gaan wij als nieuwe mensen hier vandaan. Heer, dan kunnen wij ook gebruikt worden hier. Heer, dan kunnen wij gebruikt worden om dit evangelie verder door te geven. Omdat het vlees en bloed met ons geworden is. Omdat wij ons ermee mogen vereenzelvigen. Heer, omdat we kunnen zeggen, wij hebben het gezien. En we hebben getuigd. Dat dit de waarheid is. Heer, dan gaan wij niet meer in zee met alle mogelijke mensen, Heer, die het wel goed bedoelen, maar die dit evangelie van u niet kennen. Die dat tegenstaan. Die door andere geestenwerelden geleid worden. Heer, wij willen u dienen. We willen u dienen, Heer, naar dat evangelie van Jezus Christus. Naar die leer over het Koninkrijk der Hemelen. Heer, wij weten dat we dan de smaad en de tegenstand van velen zullen ervaren. Heer, wij zullen onze beslissing moeten nemen. Heer, en de tijd is kort. Heer, en als wij de beslissing verkeerd nemen,
dan gaan we onder met de wereld. En de wereld gaat voorbij. En daar blijft niets van over. Maar die u gediend hebben, Heer, die blijven tot in eeuwigheid. Die blijven de herstellers van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Halleluja. Amen.